Ik zie jullie bijna niet, maar wel tof dat jullie hier zijn gekomen. Zelfs mijn vrouw is gekomen. Yes, hallo Bettine. Geef Bettine even een applausje. Want als die er niet had geweest, had ik hier ook niet gestaan. Hè, schat? Oké. En natuurlijk, alle eer voor de Heer Jezus. Want ik geloof dat als God niet in had gegrepen in mijn leven, ik al jaren dood had geweest. En ik vind het nu geweldig. Ik heb een geweldige vrouw gehad. Een geweldig leven tussen het strijden door natuurlijk. En ik wil wel in God geloven, maar dan wel vanaf het moment dat ik tot geloof ben gekomen. Want daarvoor heb ik verschrikkelijke dingen meegemaakt. Maar daarvoor heb ik ook verschrikkelijke dingen gedaan. En als ik denk, was God daarbij? Nee. Was hij daarbij? Nee. Hey, was hij daarbij? Nee, dat mag niet, dat kan niet. En God zegt, Joop, ik was erbij. Al voordat je bestond. Hey, en zo geloof ik ook dat er een lied, er is een opwekkingslied 599 daar we in zingen. Je naam was al bekend voordat je bestond. Hey, nou, dan ben ik weer lekker mee, want mijn naam is Joop Godmers. Nou, wie heet hier nog meer Joop? Volgens mij niemand. Nee, hè? Wie noemt ze zo nou Joop? En heet je ook, noemen ze je ook nog Jopie? Nou, bij ons had je ook nog Tante Jopie, dat is nog erger. Heet je ook nog Godmers? Maakt God je ook nog spreken? Er waren mensen die wilden mij niet voorstellen, omdat ze mijn naam vloeken vonden. Nou, Heer Jezus, en mijn naam was al bekend voordat ik bestond. Hé, hey, daar ben ik weer lekker mee. Maar toch heb ik wel een mooie naam. Want Joop is van Johannes. En Johannes betekent, God is genadig. En Godmers is afgeleid van God's mercy. En dat betekent weer Gods genade. Dus mijn naam betekent eigenlijk dubbele genade. Is toch mooi, of niet? Ik krijg jullie vanzelf, enthousiast. Mijn moeder heette van de meisjesnaam Kloosterziel. Nou, komt het dan goed met je, of niet? Toch? En toch zeg ik altijd, het ging al fout bij mijn geboorte. En ga nu zeggen, dat kunnen we zien, want dat is niet leuk natuurlijk. Maar ik ben geboren in Rotterdam. Ja, dat gaat fout, hè? Toch? Oh, ik heb één fan. Hey. Oké, en ik ben niet zomaar in Rotterdam geboren. Ik ben op de Kaap geboren. En de Kaap is een soort schiereiland in Rotterdam. Daar werkten en woonden alle prostituees. Er zaten de tatenshops, de kroegen. Toen die tijd één grote rovershol. Toen die tijd de grootste wereldhaven. Alle zeelieden, die werden naar die Kaap gedirigeerd om de overlast tegen te gaan. En mijn vader was daar de baas. Hij was een hele enge man. We hadden 3 kroegen op de Kaap, we hadden eigen knokploeg. Als er problemen waren, loste mijn vader alles op. En op een gegeven moment wordt daar een heel lief knulletje geboren. En die noemen ze Jopie. Hé, hey, dat is toch lief? Zien jullie dat nog een beetje, dat ik een lief knulletje was vroeger? Ik zal jullie vertellen, ik mocht een keer spreken op een school in Bergen-op-Zoom. En die directeur die wist niet dat ik op zijn school kwam. En die ziet mij, en die zegt, Jopie? Ik zeg, Jopie, ik ben Joop. En ik kwam dus heel enthousiast naar beneden lopen. Hij zegt, Jopie. Hij zegt, wat ben ik blij dat het goed met jou is gekomen. Hij zegt, wat was jij vroeger een zielig, lief, klein knulletje.
Ah, is dat lief of niet? Tuurlijk.
Dus ik was vroeger een zielig, lief, klein knulletje met een vreselijke vader. De helft van de tijd dat ik mijn vader kende was hij alcoholist. Sloeg hij af en toe zijn eigen klanten de zaak uit. Hij was een hele enge man. Bij ons thuis gebeurden er verschrikkelijke dingen. En ik ga het eigenlijk vanaf dat moment al gelijk. Ik zeg wel, het ging al fout bij mijn geboorte. Maar als mijn naam al bekend was voordat ik bestond, weet ik nu ook dat de Heer Jezus ook altijd naast me heeft gewandeld tot op zijn prachtige moment dat hij in zou grijpen in mijn verschrikkelijke leven die ik helemaal kwijt was. Dus ik hoop dat we nu mijn leven doorwandelen in de wetenschap dat jullie daarnaast de liefde van de Heer Jezus en zijn genade en zijn geduld zien door mijn verhaal heen. En uiteindelijk zou zijn grootheid door mij gezien worden. Oké, uiteindelijk was het zo'n rovershol daar op die kaap, dat Rotterdam zei, weet je wat, we verspreiden alle prostituees en we vegen die kaap leeg. En mijn vader dacht van, wauw, er komt er niemand meer naar dat schiereiland toe. En wat doet hij? Hij doet al zijn cafés weg en kom ik in een plaatsje Halsteren terecht. Nou, Halsteren ligt tegen de Belgische grens aan en tegen provincie Zeeland. Nou, iedereen weet wat Halsteren ligt natuurlijk. Nee, natuurlijk niet, er wonen 3 mensen. Hé, hey, dat is een of ander klein boerdorpje. En ik vond het helemaal geweldig trouwens hoor. Ik word tussen de prostituees geboren en ik kom in een heel klein boerdorpje terecht. Dat was net op 30 jaar terug in de tijd ging. Hé, hartstikke vet. Ik was 6 jaar, ik ging voor het eerst naar school. Ik ging mijn nieuwe vriendjes leren kennen. Ik ga naar school en die ene zegt tegen mij van... Hé, hier moet je eens goed lezen, je kind zou je pakken. Ja. Hé, ik zat dus nu of op een andere planeet... of in het buitenland. Maar dit kon Nederland niet zijn. Want hoe ik mijn best ook deed... Hé, dat leek wel Chinees, dat sales. En ik, dat lieve kleine knulletje met mijn Rotterdamse accentje, hey, die dachten ook dat ik van een andere planeet af kwam hoor. En die dachten van, weet je wat we doen? Die schoppen we terug. En wat ik ook deed, ik kwam er niet tussen. Uiteindelijk moest ik sigaretten stelen uit het café. Moest ik afgeven voordat ik het schoolplein opkwam, mocht. In de hoop dat ik een keer geen pak slaag zou krijgen. Hey, dat was bizar. Die directeur van die school die zei, Joop, jij werd niet alleen gepest, jij werd zelfs vernederd door de docenten. En ik ga naar mijn vader, ik zeg, pa, ik wil niet meer naar school. Hij zegt, waarom niet? Ik zeg, ik word zo gepest. Hij zegt, word jij gepest? Ik denk, haha, en nu komt mijn vader in actie. Hij zegt, word jij gepest? Is goed, ga je maar boksen, kun je terugslaan. Hey, fout antwoord. Ik was niet zoals mijn vader. Ik was nog geen 8 jaar en mijn boksenschoenen waren groter als mijn hoofd. En er zaten nog 3 vriendjes van diezelfde school, die konden mij mooi als boksbal gebruiken. En heel vaak ging ik huilend naar boksen toe en nog vaker kwam ik huilend van boksen vandaan. En als mijn vader zag dat ik gehuild had, kreeg ik van mijn vader ook nog een pak slaag. Het was net op de voorhoofd stond, sla hier. Hey, ik werd hele dagen in elkaar gestompt. Ik weet nog een keer dat hij met zijn dronken hoofd mijn moeder weer in elkaar aan het stompen was. En dan zei ik van, ey, klootzak, stop ermee. En hij kijkt. En ik denk, wegwezen. En ik ren naar boven, duik onder bed. Komt hij naar boven, storm, trekt hij me onder het bed vandaan. Gooi me op bed, stomp me met zijn vuisten. Stompt hij me helemaal totaal los. De bloedspetters zaten tegen het plafond aan. Ik had echt een vreselijke vader. Ik weet nog een keer, veel te veel gedronken, stond hij aan de bar. We hadden 3 van die grote glazen asbakken op de bar staan. Mijn moeder kon uit het toilet lopen en uit het niets pakt hij een glazen asbak en slaat zo mijn moeder de schedel in. Er heeft ze een half jaar van in het ziekenhuis gelegen, in coma gelegen, ten nauwe nood overleefd. Mijn vader kreeg er 3 maanden gevangenisstraf voor. En Joop, dat lieve kleine knulletje, moest naar een tehuis. En zo groei ik in deze situatie een beetje op. Nou, uiteindelijk moest ik bij de directeur komen. Die stond me achter de deur op te wachten. Hij zegt binnen. Hij slaat me met platte hand, slaat hij me zo het kamertje binnen. Had een brief in zijn hand. Hij gooit die brief als een stuk vuil naar me toe. Hij zegt, we zijn het helemaal zat met jou. Ga maar naar je vader, je bent van school afgestuurd. Hey, en met de beste wil van de wereld kon ik geen reden bedenken waarom dat ik van school af was gestuurd. En ik zeg, pa, ik ben van school afgestuurd. Hij zegt, jij van school afgestuurd. Ik zeg, hier heb je een brief, voordat hij weer begon te slaan. Maakte hij die brief open, was ik van school afgestuurd wegens stelen, liegen en spijbelen. En mijn vader kijkt me aan en die zegt, Joop. Ik zeg, pa, ik zeg, dat is niet waar. Ik kom er gewoon niet tussen. Echt niet. Hij zegt, echt niet, mijn school. Hij zegt, waar is je directeur? Ik zeg, in dat kamertje. Hij stapt dat kamertje binnen, zegt wat tegen die directeur. En wat denk je, stompt die heel die directeur weer in elkaar. Sloopt hij heel dat kamertje, komt hij met zo'n boei, komt hij die kamer uit. Hij zegt, waar is je leraar? Waar is je leraar? Ik zeg, kom maar mee, pa, daar kan ik wel een appeltje mee te schillen. Voor het eerst, zonder te kloppen, doe ik het lokaal lopen. Ik zeg, pa, daar zit hij. En mijn vader, die stampt er naartoe, stompt die leraar in elkaar, spuugt op de grond. En hij zegt, zo, wij willen al niet meer op deze school zitten. Joop, pak je spullen. En ik, zo trots als een pauw, liep ik naar mijn tafeltje toe. Ik pak mijn spulletjes en mijn blokfluit. Ik zal de blokfluit les liever. Ik was echt een lief knulletje. En zo liep ik, zo trots als een pauw, met mijn blokfluitje, liep ik achter mijn vader aan. Nou, in dat kleine dorpje was nog één school over en ik moest natuurlijk naar die andere school. Hé, hey, wat denk je? Stonden ze zo voor het raam te kijken omdat ik eraan kwam? Nu was ik niet met dat Rotterdammetje wat altijd gepest werd. Nu was ik dat zoontje van die vader die de boel kort en klein had geslagen op die andere school. Hé, hey, ineens wilde iedereen mijn vriendje zijn. En zo word ik op een of andere niet meer gepest. Nou, het was een christelijke school. Ik kreeg te horen dat we naar de kerk gingen. Hé, hey, ik was tussen de hoeren opgegroeid. Ik had nog nooit een kerk aan de binnenkant gezien. Dus ik vond het hartstikke vet. Dus ik kom heel enthousiast het café binnenlopen. En ik zeg, pa, je raait nooit waar ik morgen naartoe ga. Nou zoon, vertel het eens. Ik ga morgen naar de kerk. Hij jaren helemaal niks. Ik zeg, ja, ik ga met heel de klas naar de kerk. Hij jaren helemaal niks. Met die onzin wil ik helemaal niks te maken hebben. Ik schrijf wel een briefje dat je niet mee hoeft naar die kerk. Hé, hey, schreef hij weer een briefje? Was er nog één school over? Het briefje heb ik natuurlijk nooit gegeven. Ik ben gewoon meegegaan naar de kerk. Voel hartstikke vet. Zag ik voor het eerst een man in een jurk. Lag ik helemaal in een deuk, werd ik de kerk uitgezet. Hé, hey, wij hadden daar helemaal namelijk niks mee. Mijn vader die was echt, ook elk bijgeloof. Ik had een boksbroekje, dat was mijn geluksbroekje. Daar was ik kampioen in geworden. Dit was mijn broekje, er stond mijn initiaal op. Hé, hey, mijn vader walgde van dat broekje. Hé, hey Joop, er zit toch geen geluk in een broek? Een broek is toch gewoon een broek? Of een kruisje slaan, of op een bepaalde manier je kleren aantrekken. Ik ken topsporters die eerst hun linker sok aandoen, daarna hun rechter sok. Hele rituelen, hey, want dat brengt geluk. Het is ook knap hoor, om in een paar sokken te geloven. Dat lijkt me toch makkelijker om in een God te geloven, toch? Maar ik geloof dat een ieder van jullie en ik, dat we ieder, we zijn geschapen door God. We zijn geschapen door God. En God heeft gewoon simpelweg in zijn schepping geloof gelegd. Maar we zijn het kwijt. We weten niet meer waar we het moeten zoeken. Dat we zelfs in staat zijn om in een paar sokken te geloven. Hey, dat is knap.
Even, Groningen. Er zit heel veel jeugd. Meiden, zien jullie die jongens wel eens lopen met die spijkerbroek op 6:30? Zie je die spijkerbroek op 6:30 lopen zo? Hé, hey, anders zakt die broek van zijn reet af. Ik zit naar een onderbroek te kijken. Die wil ik helemaal niet zien. Ik heb totaal geen interesse in zijn onderbroek. Hé, hey, het begint nog net niet te stinken. Hé, hey, trek je broek aan, man. Hé, hey, het is bizar. Waar komt dat vandaan? Hé, hey, dit is overkomen waaien uit de Amerikaanse gevangenis. Dat zijn te dood veroordeelde criminelen die in de dodencel zitten. Die verschrikkelijke dingen hebben gedaan. Die geen riem meer mogen dragen. Want daar kunnen ze zich mee verhangen en ze moeten terechtgesteld worden. Hé, hey. Dus onze Nederlandse jeugd wil dus lijken op het een dood veroordeelde crimineel die verschrikkelijke dingen hebben gedaan. Het is bizar. Terwijl dat God in het diepste en naar verlangt dat wij steeds meer op zijn Zoon Jezus Christus gaan lijken. Hé, we zijn het kwijt. We zijn het kwijt in Nederland. En ik, gepest, vernederd, verlaten door mijn moeder, wilde ook geweldig gevonden worden. En al mijn vriendjes vonden mijn vader helemaal geweldig. Dus wat moest ik doen? Zo worden als mijn vader. En op 14-jarige leeftijd sloeg ik de wiskundeleraar al in elkaar en werd ik van school afgestuurd. Op 16-jarige leeftijd kwam ik voor het eerst in de gevangenis terecht, had ik 3 politieagenten helemaal tot losgeslagen. Ik zou uiteindelijk, getraind door mijn vader, geprogrammeerd om in mezelf te geloven, zou ik het verschrikkelijk ver schoppen. Maar nu weet ik, als God niet in had gegrepen in mijn leven, had ik al jaren dood geweest. Ik word benaderd door een man. Hij zegt, Joop, ik vind jou een geschikt persoon om cocaïne te gaan verkopen. Ik zeg, je bent gek, man. Ik heb helemaal niks met drugs. En dan gaan we zus doen, dan gaan we zo doen, kunnen we dit verdienen. Ik denk, waar heeft hij het over? Ik zeg, je moet hierover nadenken, hoor. Hij zegt, denk er maar over na. Nou, ik was inmiddels getrouwd met een Zeeuws meisje. Nu weer trouwens, ook een Zeeuws meisje. En dan ga je niet naartoe van, vrouw, ik kan cocaïne verkopen, wat vind je ervan? Nee, dat doe je niet bij een Zeeuws meisje. Dus ik dacht van, hé, als ik het niet ga doen, gaat een andere doen. Laat mij er dan wat geld mee verdienen. En zo ga ik terug naar die man. Ik zeg, kom, we gaan ervoor. Hij komt met een blok cocaïne terug. En ik denk, hè, een blok? Cocaïne is toch poeder, of niet? Een blok rijdt er nooit je neus in. Ik vond het verschrikkelijk stinken. Ik wilde het nog geen eens geloven, man. Hey, ik had helemaal niks met drugs. En ik ga ermee naar een koffieshop aan de Belgische grens. Ik zeg, ik heb er iets, kijk dat eens na. Kom laaiend enthousiast terug. Hij zegt, Joop, hier gaan we geld mee verdienen. Ik zeg, oké, is goed. Niet veel later, half België, half Frankrijk kwam bij ons drugs halen. Toen werd er een dealer vermoord in Bergen op Zoom. Kwamen ze naar mij toe van, hé, Joop, je gaf toch ons ook bescherming? Ik zeg, ja, maar, ja, we voelen ons eigenlijk nu niet meer veilig. Nu moest ik ineens mijn eerste klusje op gaan knappen. Wat een minder prettig klusje was. Uiteindelijk word ik benaderd door de Amsterdamse onderwereld. Die had er oren naar gekregen hoe groot ik was geworden aan de Belgische grens. En wilde zaken met me doen. Die zaten allemaal in de hash en de wiettransporten. Zo begonnen wij hash te importeren vanuit Marokko naar Nederland toe. Minimaal 5000 kilo hash kwam er iedere 14 dagen Nederland binnen. Dat exporteerden we weer naar Engeland met speciaal geprepareerde trailers. Die kwamen dan een bedrijf binnen. En dan werd die trailer, die loods in reed, werd die lijsten eraf gehaald. Er zaten allemaal schuiven in, met bomvol met geld. Er is een documentaire van mij op televisie geweest waar ik in vertelde dat ik het soms in mijn rug had van het geld dragen. Mijn compagnon die kwam naar me toe. Hij zegt, Joop, we verdienen nu minimaal 50.000 gulden per uur. En nu word ik schat en schatrijk. Wat een bankplat in Rotterdam die in de avonduren met telmachines ons geld aan het tellen waren. Hey, die kwam zo met bakken tegelijk, wisten amper waar we ons geld moesten laten. Alleen, ik had één ding over het hoofd gezien. Ik was in een wereld terechtgekomen waar je ook niet meer uitkomt. We zaten steeds vaker in Amsterdam, werd er weer een bordeel afgehuurd. En er stond daar bladen met champagne, een spiegel met cocaïne. Of het de normaalste zaak van de wereld was, liepen ze zo langs die cocaïne, een lijn cocaïne en een glas champagne en ze liepen zo door. En ik zeg, hé, zag je dat? Hé, gewoon bekende Nederlanders, die zaten zo in openbaar te snuiven. Dit was voor ons, we waren in een wereld terechtgekomen, bizar. Zo kom ik erachter dat mijn compagnon ook cocaïne was gaan gebruiken. Zo ga ik ook cocaïne gebruiken. Met veel te veel champagne op. Maar steeds grotere feesten. Steeds meer snuiven. Uiteindelijk werd mijn vader ziek. Mijn vader komt in het ziekenhuis te liggen. En helemaal onder de kook neem ik een beslissing om mijn vader uit te laten drogen. Dat heette toen nog passieve euthanasie. Met een schaaltje citroenwater en een wattenstaafje zo over zijn lippen te gaan. Net zolang dat het uitgedroogd was. Kon er binnen 6 uur gebeurd zijn. Na 2 dagen met dat wattenstaafje hing ik aan mijn vader of hij alsjeblieft wilde gaan sterven. En na 3 dagen sterft mijn vader een verschrikkelijke dood. En iedereen hield zijn hart vast. Hé Joop, hoe is het nou? Hij zei, ja, jullie waren 4 handen op 1 de buik. Het is allemaal niet zo lekker gegaan. Ik zeg, ga weg man. Als mijn vader weet dat ik verdriet heb, draait hij zich om in zijn graf. Ik heb geen verdriet. En wat ging ik nu doen? Nu ging ik ook nog eens mijn vader de laatste eer bewijzen. En hoe? Met zijn product. Met Joop. Geen pijn. Geen verdriet. En van niemand bang. Daarbij begon ik steeds en steeds meer drugs te gebruiken. Begon mij steeds meer te manifesteren als crimineel. Begon elke dag met een pistool te lopen. Om steeds meer te gebruiken. Uiteindelijk werd die grote crimineel in Amsterdam geliquideerd. Ze gingen ze al zijn vertakkingen af. Zo komen ze bij mij terecht. En werd ik gearresteerd en kreeg ik bijna 16 jaar gevangenisstraf. Hé, ik zit nu in de gevangenis. Hey, de bewaarders mochten nog geen goeiemorgen tegen me zeggen, omdat ze bang waren dat ik hun om ging kopen. Ik mocht alleen maar luchten in een kooi. Hey, dat was bizar. Hey, dat was bizar. Mijn compagnon, die dacht van 16 jaar, die komt nooit meer vrij. Die emigreert naar het buitenland en sluist op zijn gemakje allemaal miljoenen mee en heb ik nooit meer teruggezien. Mijn vrouw die kreeg van de politie te horen met wie ze daadwerkelijk getrouwd was en wilde nog maar 1 ding, zo vlug mogelijk scheiden. Zo raak ik ook mijn vrouw kwijt. Dit wordt een bizarre tijd. En gelukkig, na 3 jaar kwam ik onverwachts vrij. Dit moest dus een heugelijke dag zijn. Maar ik was alles behalve blij. Mijn compagnon was weg. Had al mijn geld meegenomen. Mijn vrouw was weg. Ik kwam allemaal langs plaatsen waar ik als laatste met mijn vader was geweest. Dus heel het sterven van mijn vader kon weer in alle hevigheid terug. Hé, hey, ik was boos. Ik was verdrietig, teleurgesteld. Ik voelde me afgewezen. Weet ik veel wat ik voelde. Ik was alles behalve blij. En ik wilde nog maar 1 ding. Nog meer geld verdienen. En binnen 14 dagen liep ik alweer met 1 kilo cocaïne om mijn jas om die te gaan te verkopen. En duik ik weer helemaal terug die onderwereld in. Woonde ik alweer in een schitterend huis tussen de bossen, sportschool eraan gebouwd. En kreeg alweer een rode sportwagen. Ik had het alweer helemaal voor mekaar. Daarbij gebruikte ik veel te veel drugs. En nu gebeurde ook nog het onmogelijke. Ik werd uit het niets smoor en smoor verliefd. Hey, en nu was het plaatje helemaal compleet. Nou, zij had 1 ding gemeen. Zij gebruikte net zoveel cocaïne als ik. Dus ze had nooit te klagen dat ik te veel gebruikte. En wij zaten hele dagen drugs te gebruiken. Hier mocht nooit geen einde meer aankomen. 3 maanden later kwam ze thuis. Ze zegt, Joop, ik heb goed nieuws voor je. Ik ben zwanger. Je wordt vader. Zwanger? Word ik vader? Is goed, stoppen we nu overal mee. Stoppen met drugs gebruiken. Ik stap die onderwereld uit en gaan we nu aan onze toekomst werken. Nou, toen kwam ik erachter dat het nog niet zo simpel was om die onderwereld uit te komen. En kwamen erachter hoe verschrikkelijk verslaafd we waren. En die 9 maanden zo'n zwangerschap wordt 1 groot gevecht tegen onze verslaving. Ik was nog aan het snuiven op de vensterbank van het ziekenhuis, terwijl dat mijn vrouw lag te bevallen. En mijn dochtertje wordt geboren, Melanie. En ik zeg zo hardop tegen Melanie. Hier Melanie, een vader die nooit geen drugs meer gebruikt. En dat was gelijk de eerste leugen. Melanie, 2 maanden oud en krijgt hersenvliesontsteking. Streptococcusbacterie in de bloed, de allerergste vorm. Ze constateren een hartafwijking en ze hadden verdubbelde hartslag van 244 slagen per minuut. En ze komt nu op het intensive care te liggen. Privékamer, bed erbij. Ik had natuurlijk poen en poen zat. Ik kon alles kopen. Ligt daar mijn poppetje in dat ledikantje, 2 maanden oud. Aan die hartbewaking, aan die stickers, lag ze zo helemaal te stuiteren. Ik werd helemaal gek. Ik had met al mijn miljoenen, had ik me eigenlijk nog nooit zo machteloos gevoeld. Het enige wat ik voor haar nog kon betekenen, die arts die komt mijn kamer binnen. En ik zeg, hey, dokter, luister. Jij gaat mijn dochtertje beter maken. Hij zegt, meneer, u moet een beetje je gemak houden, want die dochtertje is heel ernstig ziek. Ik zeg, mijn gemak houden? Hé, hey, je weet niet wie je voor je hebt, man. Dit zegt niemand tegen mij in Nederland. Ik zeg, doktertje, als mijn
poppetje sterft, sterf jij ook. Hij zegt, en dit heb ik mijn eigen nog nooit laten zeggen en je gaat mijn ziekenhuis uit. Ik zeg, jouw ziekenhuis? Ik zeg, doktertje, ik koop nu het ziekenhuis. Jij bent ontslagen, wegwezen. Ik zeg, je weet niet wie je voor je hebt, man. Ik ben niet te weigeren. Als ik wil, hou je vanavond je auto nog genezen, want ik laat je afschieten. En zo kom ik erachter dat ik met al mijn macht en met al mijn kracht en met al mijn geld één ding niet kon. En dat was het leventje van Melanie redden. En ik geloof nu dat het een wonder is dat Melanie het overleefd heeft. Ik was niet dankbaar, want ik geloofde niet in God. Maar ik was zo blij dat ik gezegd had, en nu is het klaar. Einde verhaal. Ik wil er nu voor Melanie zijn. Ik stap die onderwereld uit. Waren ze niet zo blij mee. Hebben ze mij nog proberen te vermoorden. Ik hoor ze nog net roepen van hij is dood, laat hem maar liggen. Heb ik de nauwernood overleefd. Ik kom het ziekenhuis uit. Ik wist precies wie het gedaan heeft. Ik zeg, oké, eerste ronde hebben jullie gewonnen. Nu ben ik aan de beurt. Kwamen ze nog een keer terug. Liep daar mijn vriendin met de kinderwagen, met Melanie erin. Kom een auto aanrijden met 4 criminelen erin. Springen eruit, trekken Melanie uit de kinderwagen, pakken een pistool, zetten een pistool op het hoofdje. Je moet tegen Joop zeggen dat hij zijn gemak moet houden, anders schieten we ze jong dood. En zo wordt Melanie als een stuk vuil terug de kinderwagen ingegooid. Mijn vriendin komt thuis en ik zeg, wat hebben ze gedaan? Wat? Is goed, maakt niet uit. Dan is het nu oorlog. En iedereen die aan Melanie heeft gezeten, gaat sterven. Nu ben ik alleen maar plannen aan het maken om iedereen te laten liquideren. Ik woonde alleen maar op de bovenverdieping. Want op de begane grond konden ze met machinegeweren naar binnen schieten. Zo'n lekker leventje had ik inmiddels. Mijn dochtertje zat ondergedoken in België. Mijn vriendin was bij me weg. Inmiddels zo verslaafd, ik was mezelf gaan spuiten. Het einde van mijn verslaving spoot ik mezelf zo om nabij zo'n 40 keer per dag in mijn ader. En had ik geen bloedvat meer over waar ik nog normaal in kon spuiten. Alles was kapot gespoten. Helemaal de weg kwijt. Eind april schrik ik mij te barsten. 3 mei ben ik jarig. En ik dacht van, hé, ik ben gewoon over een paar dagen jarig, man. Hé, daar was ik dus totaal niet mee bezig geweest. Ik schrik mijn eigen te barsten. En ik zeg, hé, ik ben gewoon over 2 dagen jarig, man. Wat heb ik nog te vieren? Mijn dochtertje zit ondergedoken in België. Ik woon hier op die bovenverdieping, hartstikke verslaafd. Ze durven nog amper te komen kickboksen. Moest ik ook nog om 10:30 kickboksles geven op mijn verjaardag. Ik zeg, weet je wat, einde verhaal. Melanie is beter af zonder mij dan met mij. En zo pak ik mijn pistool op mijn verjaardag om 9:00 's morgens. Ik haal hem over en ik zet hem op mijn hoofd. En ik zeg zo, Melanie, sorry, je bent beter af zonder mij dan met mij. En ik wil hem overhalen en de deurbel gaat. Tring. En ik schrik. En ik doe mijn pistool weg. En ik doe mijn cocaïne weg. En ik loop naar beneden. En ik hoopte dat het Melanie zou zijn. En ik loop naar beneden en ik doe mijn deur open. Wat denk je, stonden al mijn leerlingen voor de deur. Die om 10:30 kickboxles van mij zouden krijgen. Die kwamen mij verrassen voor mijn verjaardag. Die dacht om 9:00 ligt hij nog te slapen. En dan gaan we wakker bellen en dan gaan we voor hem zingen. Ah, dat liep op niet, toch? Alleen, ik sliep niet. Ik stond met een pistool op mijn hoofd. En ik doe de deur open. En ik zie zo al mijn leerlingen staan. En die begonnen te zingen. Er is er een jarig, hoera, hoera. Ik denk, nee, ik denk, dit kan niet, man. Hadden ze gezamenlijk een cadeau uitgekocht. Ik had een cadeau uitgepakt, ik hem wat te drinken gegeven. Om 10:30 moest ik hun dus kickboxles gaan geven. Dat duurde al tot 12:30. Toen leefde ik nog steeds, dat is ook vervelend. En ik dacht, leef ik nog steeds? Nog voor 1 iemand, Melanie. 2:30 'smiddags zat ik overal met een pistool lopen zwaaien. En zat half Nederlandse politiekorps achter me aan. Ik ben bijna 7 weken voor het vluchten geweest. Voordat ik weer gearresteerd werd. Alleen in die 7 weken was ik een man tegengekomen. En die man die zei tegen mij, van rust heb je niet, hè? Ik zei, nee, rust heb ik niet, nee, dat klopt. Hij zegt, weet je hoe dat komt? Ik zei, ja, dat weet ik wel, ja. Ik zeg, het halve Nederlandse politiekorps, dacht de man. Hij zegt, nee joh, daar komt het niet door. Hij zegt, weet je waarom je eigen rust hebt? Ik zeg, nou, vertel het eens. Hij zegt, dat komt omdat je God niet kent. Ik zeg, jij spoor niet, hoor. Jij bent toch die Joop? Jij bent toch die crimineel? Ik zeg, meneer, en dit wil u niet. Hij zegt, ja hoor. Hij zegt, weet je dat Jezus Christus voor jouw zonde aan het kruis gestorven? Ik zeg, jij spoor niet, man. Ik zeg, einde vrouw. En ik loop die zaak uit. Roept hij van, ei, weet je wat jij eens mocht gaan doen? Je moet eens in de Bijbel gelezen, dat is goed voor je. Hey, toen kwam ik helemaal niet meer bij van het lachen. Ik rij naar mijn onderduikadres. Ik zeg, wat denk je? Wat denk je? Kom ik een winkel binnen? Ik ben nog niet binnen. Begint hij al over God te kletsen. Als je met mij ergens nooit over moet beginnen, is het over God. Ik ben geprogrammeerd om in mezelf te geloven. 3 dagen later doe ik weer een zelfmoordpoging. En nu, door een overdosis te nemen. Ik val meer dood dan levend in mijn woonkamer. Ik kom in die tunnel, in dat licht, kwam ik terecht. Het einde van die tunnel, ik was duidelijk aan het sterven, stond diezelfde man weer en die zei van, en dat komt nu, omdat je God niet kent. Hey, ik schrok. En ik kijk om me heen en ik zag die cocaïne. En ik kruip naar die cocaïne. En ik dacht van, en nu moet het klaar zijn. In mijn beleving, vele malen dodelijk. Neem ik weer een overdosis drugs en ik kom weer in die tunnel, in dat licht terecht. Einde van die tunnel stond diezelfde man weer. En dat komt nu, omdat je God niet kent. Hey, toen was ik bang, bang. Ik kroop naar mijn slaapkamer, niet op handen en knieën, maar op mijn buik. Dekbed over me heen gegooid, gewacht tot het licht werd. En de volgende dag ben ik die man gaan zoeken. Ik rijd dat terrein op. Ik loop die winkel binnen. Zit daar die man op precies dezelfde plaats. Met zo'n enge grijns op zijn gezicht. Ik zeg altijd zo'n EO-lachje. Dat weten jullie allemaal wat ik bedoel. Ja, zo. Ik wist dat je terug zou komen. Ik zeg, ga weg, man. Hey, het leek gisteren wel of je in mijn woonkamer stond. Hij zei, nou, dat wist ik. Hij zegt, God ga jou niet meer loslaten. Wat God gaan... Weet je wat jij moet doen? Jij moet God gaan zoeken. Moet ik God gaan zoeken? Is goed, ik heb poen zat. Kom maar mee, we gaan naar Schiphol. We bestellen een vliegtuig. Maakt niet uit waar die zit. Ik betaal alles en we vliegen naar de hemel. Nou, met datzelfde EO-lachje. Ja, ja. Zo werkt het niet helemaal. Hij zegt, maar... We geven op maandagavond bijbelstudies. Daar moet je mee naartoe gaan. Ik zeg, bijbelstudie. Kijk mij eens aan. Zie je mij nog naar een bijbelstudie gaan? Hij zegt, nee, dat dacht ik al. Hoezo, dat dacht ik al? Hij zegt, daar heb je de ballen niet voor. Hé, hey. Joop durft alles. Hij zei, nou, dan ga je toch een keer mee naar die bijbelstudie? Ik zei, nee man, ik ga niet mee naar een bijbelstudie, man. Hij zei, nee hoor, je hebt het lef niet. Ik zei, hé, nu kappen, nu erover ophouden. Hij zei, moet ik erover ophouden? Is goed. Ik hou erover op. Als jij zegt dat je niet durft. En ik was kwaad. En ik weet zeker, als ik niet voor het... Had hij al lang een pak slaag gehad. En ik zeg, weet je wat? Ik ga mee naar die bijbelstudie. Hij zei, echt waar, hand erop. Nou, die wil ik eigenlijk afzagen. Ik denk, nee, geen bijbelstudie. Maandagavond, bijbelstudieavond. Ik word maandags morgens wakker en ik dacht nog maar één ding. Wow, vanavond bijbelstudie, waar is mijn cocaïne? En ik vlucht helemaal in mijn verslaving. Einde van de middag begon ik mezelf te spuiten. Was ik helemaal de weg. Ik probeer me ergens goed als kwaad probeer ik mij eigen aan te kleden. Mijn paranoia van de drugs. Loop ik naar buiten. Ik denk, wow, bijbelstudie, kogelvrij vest aan. Ik weer terug naar boven. Eigen uitgekleed, kogelvrij vest aan. Ik loop weer naar buiten. Ik stap in mijn auto. Helemaal para. Zeg ik van, moet ik nou mijn pistool meenemen? Ik denk, pistool mee. Ik weer terug naar binnen. Mijn eigen weer uitgekleed. Holster aan, pistool mee. Joop, naar de bijbelstudie. Nee, ik zag er al de piek fijn uit. Stropdas aan, van die zware gouden kettingen erover. Iedere vinger een diamant, een gouden ring, een gouden klok. Ik leek wel zo'n kerstboom. Ik had al zo'n zwarte Hugo Bosjes aan, tot bijna op de grond. Je zag van mijlen af aan dat ik crimineel was. Veel te laat natuurlijk, stond ik daar bij die bijbelstudie. 1, 2, 3. En ik doe die deur open. En ik stap naar binnen. En die mensen draaien zich om. En die doen dit zo. En ik zie zo al die mensen naar me kijken. En ik doe mijn jas open. En ik pak mijn pistool. En ik stond zo met mijn hand op mijn pistool. Jas erover. Stond ik naar die bijbelstudie te luisteren. Die man komt naar me toe. Einde van de bijbelstudie. Hij zegt, en? Wat voel je ervan? Ik zeg, ik geloof hier helemaal geen bal van.
En zo raak ik met die man in gesprek. En ik zeg van, oké, ik heb alles in mijn leven, alles een reële kans gegeven. Ik heb nog nooit iets met God gehad. Ik ga die God van jullie ook een kans geven. Kan makkelijk dat hier ook mensen zitten die op dit moment ook staan, hè? Hey, niet vergeten, ja. En ik stond op dat moment en ik zeg, oké, ik heb alles in mijn leven, alles een kans gegeven. Ik ga die God van jullie ook een kans geven. Zeg maar wat ik moet doen om die God van jullie te kunnen leren kennen. Hij zegt, nou, je zou kunnen beginnen om iedere maandagavond naar de Bijbelstudie te komen. Ik denk, nee. Niet iedere maandagavond naar die stoffige Bijbelstudie. Maar als dat ervoor nodig is, zal ik hier iedere maandagavond zijn. Hé, dat hoorde nog iemand. Weet je wie dat was? Dat was de duivel. En wat ik nu meemaakte, dat was bizar. Soms was het net of letterlijk aan mij getrokken werd. Soms moest ik letterlijk vechten om naar de Bijbelstudie te komen. De bizarste dingen begonnen te gebeuren op die maandagavond. En ik kon in mijn beleving met mijn gezonde verstand niet allemaal meer toevallig zijn. Dus ik begon steeds meer te geloven dat er meer was tussen hemel en aarde dan dat ik kon zien. Dus ging ik ook steeds meer geloven, ook dat er ook wel een God moest zijn. Ik mis mijn eerste Bijbelstudie en ik schreeuw zo uit van, heeft de duivel nog van mij gewonnen ook zeg. Ik zeg, dan laat ik het niet bij zitten. Ik ga iets doen waar de duivel een hekel aan heeft. Waar heeft de duivel een hekel aan? Waar heeft de duivel een hekel aan? Waar heeft de duivel... Ik weet het. Joop gaat zondag naar de kerk. Zondagochtend, ik spuit mij helemaal vol met drugs. Kleer mij netjes aan, stropdas aan, gouden kettingen erover. Hugo Bosjas aan, pistool mee. Ik in mijn rode sportwagen, ik op zoek naar een kerk. Ik zie daar een kerk. Ik rijd dat parkeerterrein op. Er was nog één parkeerplaats over. Dat was voor die grote deur, er stond NP niet parkeren. Dat was mijn parkeerplaats natuurlijk. Dus ik zet zo mijn rode sportwagen pal voor die deur. Ik zit naar die deur te kijken. Ik pak mijn sigaretten. Ik steek een sigaret op. Ik neem een paar halen van mijn sigaret. En zo loop ik, gewapend met een pistool, helemaal onder de drugs, rokend, die kerk binnen. Zien jullie mij nou binnenkomen? De muziek begon nog net niet te stotteren. Ze probeerden zo goed als kwaad probeerden ze door te gaan met de dienst. Er was één vrouwtje, die kwam de rij uit, die kwam naar me toe en die zei van, meneer, u mag hier niet roken. Joop mag overal roken. Nou, toen kwam de koster een asbak brengen. Ik kreeg ineens een asbak in mijn hand geduwd. En zo stond ik rokend in de kerk. En er staat geschreven, je mag komen zoals je... bent. En ik kwam zoals ik was. Alleen God houdt te veel van ons om ons te laten zoals we nu zijn. God verlangt ernaar. Er wordt ook voor gebeden. Deze avond. Dat ook deze avond, deze mooie avonden. Ja, dat we door deze mooie avonden de Heer Jezus beter leren kennen. En dat we meer op Hem gaan lijken. En ik was er duidelijk nog niet aan toe. En 3 dagen later werd ik gearresteerd en kwam ik weer in de gevangenis terecht. Ik vroeg wat te lezen, gooiden ze de Bijbel op de cel. En ik begin te janken, Het was net of God tegen me sprak. Hier Joop, je hebt tijd zat, ga maar lekker lezen. De eerste keer dat ik bad voor mijn eten, nam ik een hap van mijn eten, kreeg ik de vork niet naar mijn mond. Er gaan bizarre dingen gebeuren. Dit was geen gevangenisstraf meer, maar een proeftijd van de Heer Jezus. De halve baaiers hadden het er al over dat ik hele dagen in die Bijbel zat te lezen. Ik word mijn cel uitgetrokken, Joop meekomen. Joop, luister. Jij bent wel heel erg met dat geloof bezig, hè? Ik zeg, ja, dat klopt. Hij zegt, ja, Joop, luister. Het is niet verkeerd om in God te geloven, maar hoe jij ermee omgaat is veel te extreem. Hij zegt, dadelijk gaat God jou teleurstellen en heb je helemaal niemand meer. Hij zegt, Joop, doe nu zo. Doe nu 50% in God geloven. En 50% in jezelf blijven geloven. Als God je dan teleur gaat stellen, heb je in ieder geval jezelf nog. Hey, dat is toch een vet, dat is toch een vet advies, of niet? En ik kijk hem aan en ik zeg, in mezelf geloven? Man, ik was geprogrammeerd om in mezelf te geloven. Weet je waar het eindigde? Op mijn verjaardag met een pistool op mijn hoofd. Ik wil in Jezus Christus geloven die voor mij zonde aan het kruis gestorven. Amen. Ik zeg, ga weg, einde verhaal. Hij zegt, Joop, pas op. Ik zeg, nee, hij gaat me niet teleurstellen. Een jaar later, nadat ik zelfmoord wilde plegen, kwam mijn verjaardag er weer aan. Ik zat nog steeds in de gevangenis. Ik krijg een brief van de moeder van Melanie. En er stond in, Joop, hou je niet meer van me, mis je me niet, kun je geen bezoek regelen. Kom ik als cadeau met Melanie bij jou op je verjaardag. Hé. Vorig jaar wilde ik nog zelfmoord plegen en nu was ik met God bezig en nu kreeg ik Melanie te zien door de gevangenismuren heen. Hé, daar heb ik God zo voor gedankt. De halve baaiers wist al dat Melanie op bezoek zou komen. Ik stond daar op die ring zo te wachten om het mooiste cadeau in ontvangst te nemen die je maar kon bedenken. Er komt een bewaarder aanlopen met een brief. Hij zegt, hier Joop, post. En ik maak die brief open. Zo heel laconiek maak die brief open en er stond in. Joop. Je dacht toch niet echt dat ik op bezoek kwam, hè? En je dacht toch niet echt dat je ooit van je leven je dochtertje nog te zien kreeg, hè? En je mag op geen ene enkele wijze meer contact opnemen. Anders vergaat je het recht één keer in het half jaar te horen hoe het met je dochtertje is. Doei, prettige verjaardag. Hey, dit was zo gemeen. En ik had God hier zo voor gedankt. Hey, dit kon niet. Die bewaarder komt teruglopen. Hij zegt, Joop, wat doe jij nou? Ik zeg, ja, het gaat niet goed met mij. Hij zegt, nee, dat zie ik. Hij zegt, kan ik wat voor je doen? Ik zeg, ja, sluit me maar op. Hij zegt, weet je zeker? Ik zeg, sluit me op. En hij brengt me naar mijn cel. Hij doet mijn cel eropen. Lagen daar al die boeken over de Bijbel, waarin staat dat God liefde is. Toch? Ik zie die Bijbel liggen, waar van kaft tot kaft in staat dat God liefde is, toch? Oh ja? Hey, dit is zo gemeen, man. Dit is zo God liefde. Hey, dit doe je ergste vijand nog ineens aan, man. Alleen al om dit te verzinnen, moet je al zo verschrikkelijk slecht zijn. Hey God, uw liefde. Hey, ga weg, man. Dit is zo gemeen. Maar ik kan nu niet meer verder. Als u bestaat, mag u het nu laten zien. Want ik kan niet meer verder. En ik gooi mijn Bijbel weg. Ik had een sigaret in mijn mond, heb ik in de asbak gelegd. Daarna nooit meer gerookt. Op dat moment was het net of ik opgetild werd. En ik stond zo, wauw. Op dat moment nam God al mijn lasten af, waardoor ik het gevoel kreeg dat ik begon te zweven. En ik stond zo, doordat God al mijn lasten af had genomen, kwam er zo'n energie vrij in mijn lichaam. Die begon mijn lichaam op te warmen en kreeg een constante temperatuur van bijna 39 graden. En voelde je zo de warmte van me afkomen en begon ik helemaal te stralen. En zo stond ik half zwevend zo in mijn cel, zo wauw. En toen ontving ik echt het allermooiste cadeau die je maar kon bedenken. En dat was zijn Heilige Geest, zijn liefde kwam binnenstromen. En uit het niets werd ik smoor en smoor verliefd. En alles zweef zo, wauw, wat is dit, man? Die bewaarder die me helemaal overstuur mijn cel in had gegooid, die kwam kijken hoe het met me ging. Die doet mijn cel erop, die ziet mij en die zegt, wauw, Joop, wat heb jij gedaan? Ik zeg... Dit is geweldig. God heeft ingegrepen. Hup, gelijk zelden dicht. Dominee, ga eens bij Joop kijken, want God heeft ingegrepen. Iedereen wist natuurlijk dat ik met God bezig was. Die dominee doet mijn cel erop. Ik zie die dominee. Ik pak die dominee. Trek die dominee naar binnen. En ik kan vertellen. Hey, ik kon mijn mond gewoon weg, niet meer houden. Staat ook in de Bijbel, hè. Stromend, verlevend water komen uit je binnenste vloeien. Hey, ik ging als één vloedgolf over die dominee heen. Die dominee wilde nog maar één ding. Zo vlug mogelijk mijn cel uit. Ga naar meneer pastoor. Pastoor, kom eens even bij Joop kijken. God heeft ingegrepen. Trok ze met z'n tweeën naar binnen. Ik weer als één vloedgolf over hun heen. Toen wilden ze nog maar één ding, met z'n tweeën zo vlug mogelijk mijn cel uit. En hun die beslisten van, weet je wat, die Joop moet naar een psychiater. En zo word ik naar een psychiater gebracht. En ik kom bij die psychiater. En ik zie die psychiater. En ik zag nog maar één ding. Een verloren schaapje. Dus wat moest ik doen? Hem het evangelie vertellen. Dus ik weer. Als één vloedgolf over die psychiater heen. Die psychiater zegt, Joop, Joop, Joop. Dus rustig, man. Hey, ik had zo'n energie. Ik werd helemaal gek. Hij zegt, gaat die lekker mee door? Gaat die lekker mee door? Hij zegt, ik plaats je wel over naar een andere vleugel, een activiteitenvleugel, kun je sporten. Door het sporten ga je energie verbruiken en ga je lichaamstemperatuur naar beneden. En de volgende dag zit ik op het activiteitenvleugel, morgen een hele dag eruit. Hé, hey, wat denk je? Ik zag alleen nog maar verloren schaapjes. Dus ik moest iedereen het evangelie gaan vertellen. Ik bel mijn advocaat. Ik zeg, advocaat, hier komen. Joop, het is er aan de hand. Ik zeg, ik ga alles eerlijk te vertellen. Ik zeg, de duivel is de vader van de leugen. Ik ben overgegaan naar een ander koninkrijk. Het koninkrijk van God. En ik wil alleen maar hem dienen. Hij zegt, Joop, jij spoort niet hoor. Hij zegt, als jij alles eerlijk gaat vertellen, krijg je 20 jaar gevangenisstraf. Ik zeg, oké, dan ga ik evangeliseren in de gevangenis. Hij zegt, evangelie wat? Hij zegt, Joop, hij knoopt jou. Hij zegt, ga weg man. Iedere aantocht die hij neemt, krijgt hij van mijn hemelse vader. En zo sta ik voor die rechtbank, alles eerlijk te vertellen. Om 20 jaar in ontvangst te nemen. En 3 uur later stond ik op straat. En werd ik vrijgesproken. Een regisseur, acuut kwam hij tot geloof. En zo, hij was het zo geweldig, zo geweldig. En nu wilde ik nog maar één ding. God sprak tot mij, gaat heen en maak al de volken tot mijn discipelen. En God liet mij zien. God liet mij zien hoeveel dat hij van ons houdt. En dat het niet uitmaakt wie je bent, waar je vandaan komt of wat je gedaan hebt. God houdt van ons. Deze aardbol is geschapen om zijn liefde mee te kunnen delen. Beseffen wij dat? Dat er staat in Genesis dat wij de kroon zijn op zijn prachtige schepping. Dat we naar zijn beeld geschapen zijn. Dat er in Jesaja staat dat we een parel zijn in zijn liefdevolle hand. Hey, beseffen wij dat echt? Zijn we hier ook zo naartoe gekomen? In de wetenschap hoe verschrikkelijk veel God van ons houdt? Of geloven we misschien helemaal geen bal van de God wel bestaat? Of gaat het helemaal niet zo lekker? Wat we hoorden over je huwelijk. Dat je huwelijk op klappen staat. Dat je al 100 keren gebeden hebt en de hemel lijkt wel van koper. Ja, dat er gebeden wordt voor je examen. Hé, hey, dat je zegt van, wauw, mijn examen komt eraan. Wauw. Of twijfel je al lang? Of ben je ziek? De wereld staat in brand. Hé, hey God, waar bent u nu? Waar bent u nu? En God zegt, de wereld gaat ten gronde aan gebrek, aan kennis, aan mij, zegt God. En nou, het eerste wat we doen, we laten God los, maar we kunnen nog één iemand de schuld geven, en dat is God. Bekendste vers uit de Bijbel hier in Groningen. Wat is dat? Ik zal het jullie niet te moeilijk maken. Johannes 3, vers 16. Wat staat daar? Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, Jezus Christus, niet om ons te veroordelen, maar om ons te redden voor het eeuwige leven. De Heere Jezus verlangt naar ons als een hoen naar zijn kuikens. En nu zitten we hier. En hebben jullie een keuze gemaakt om door met warme weer om hier te zijn. En de Heer Jezus geniet hiervan. En ik geloof dat jullie niet zelf zijn gekomen, maar dat jullie getrokken zijn met zijn koorden van liefde. En we heel vaak gaan we naar de Heer Jezus toe, gelijk. Hij is onze redder. Maar er ging iets vooraf. In Johannes 3, vers 16. Er ging iets vooraf, lieve mensen. Een daad van God. Al zo lief had God jullie. Mij. Jij, die het niet verdiend had. Al zo lief had God ons. Dat hij uiteindelijk... Niet om ons te veroordelen, maar om ons te redden. Zijn liefdevolle zoon naar de aarde zond om in onze plaats die verschrikkelijke weg te gaan tot aan het kruis. Zijn baard werd uitgetrokken, een doornen kroon op zijn hoofd geslagen. Hij werd in zijn gezicht gespuugd door de mensen die hij zelf geschapen had. Miljoenen engelen stonden klaar om in te grijpen. Miljoenen engelen. Dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Hun koning, hun God, zo vernederd. Heer Jezus, geef het teken, geef het teken. Maar de Heer Jezus gaf geen teken, lieve mensen. De Heer Jezus ging in jullie plaats, omdat hij zoveel van jullie houdt. Ging hij die weg. Wij die het niet verdiend hadden. Hij werd gegezeld, zodat hij er niet meer menselijk uitzag. En hij wordt daar aan het kruis geslagen. Als een vloek, als toonbeeld voor deze wereld. En met zijn laatste kracht en met al zijn liefde schreeuwt hij uit. Liefdevol kind, ik heb het volbracht. En zo geeft hij de geest. Om jullie en mij te redden. Wij die het niet verdiend hadden. Weet wie je bent in Christus. Weet welke prijs er betaald is voor jullie. Weet hoe kostbaar dat jullie zijn in zijn ogen. Het is niet te vatten. Weet dat je samen met hem meer dan overwinnaar bent. Ga in die overwinning staan. Ook als je examen eraan komt. Ook als je huwelijk op klappen staat. Vertrouw, leg het in zijn liefdevolle handen. En hij zal ermee aan de slag gaan. Hij gaat strijdend voor ons uit. Hij weet nog beter wat er in jullie omgaat dan dat jullie het zelf weten. Misschien heb je ook al wel dingen gedaan waar je nog nooit met iemand over hebt gesproken. Waar je zeker niet mee naar God toe gaat. En God zegt, hé, liefdevol kind. Je haren op je hoofd zijn geteld. Je haren op je hoofd zijn geteld. Ik weet wat er in je omgaat. Kom bij mij. Met je pijn, verdriet, afwijzing. Je angst voor je huwelijk. Je examen. Leg het in mijn liefdevolle handen. En ik zal je dragen, brengen waar ik wil, waar je zijn zal. Kennen wij je God? Kennen wij je God, lieve mensen in Groningen? De duivel kent God ook. En de duivel sidderde van angst. God wil dat wij iets doen wat de duivel niet kan. Hij wil niet alleen dat wij hem kennen. Hij wil maar één ding. Lieve mensen, dat wij hem lief hebben. Met heel onze hart, heel onze ziel, met al onze kracht. Hem loven en prijzen onder alle omstandigheden. Door het volbrachte werk aan het kruis. Want daardoor zijn we gered, lieve mensen. Heb mij lief. Heb mij lief. En bovendien zal je alles geschonken worden. Zullen we onze handen vouwen en bidden. Vader God in de hemel.
Abba, papa, dank u wel. Heer, dank u wel, Heer, voor dit moment. Dit samen zijn met z'n allen. Uw moment, Heere God. Heer, dat u verheerlijkt zou worden deze avond. Door de muziek heen, door alles heen, Heer. Heer, door mijn getuigenissen heen, Heer. Dat u mij getrokken hebt, Heer. Dat u me tussen de hoeren weg hebt gehaald, Heer. Om u te dienen in uw koninkrijk, Heer. Oh, wat een genade, Heer. Heer, wat het zeker niet verdient. Heere God, dank u wel dat u afdaalde vanaf die prachtige hemel. Naar een aarde waar u amper welkom was. Om in onze plaats die weg te gaan. Om de kloof te overbruggen die ontstaan was tussen u en ons. Heer, ik wil bidden voor een ieder hier in Groningen, in deze kerk hier. Heer, wilt u ons zegenen? Wilt u ons vullen met uw geest? De rijen rondgaan en ieder aanraken met uw liefde. En waar we mee worstelen, met welke pijn, verdriet, angst. We dragen het niet meer zelf, maar we leggen het in uw liefdevolle vaderhanden. En we laten het los. En ik wil vragen, wilt u ons dragen? Niet waar wij willen komen, maar waar u wilt waar we zijn zullen. Dit wil ik bidden. Niet omdat we dat verdienen, maar alleen uit genade. Om Jezus Christus wil. Halleluja. Amen.